Ja, dan moet ik wat zeggen, zeker. Nee, dat hoeft allemaal niet, Kirsten. Nee, is niet nodig. Welkom bij dit politieke vragenuur, wat bestaat uit een fysiek gedeelte en een gedeelte dat digitaal is aangesloten bij ons. En als het goed is, is dat allemaal via onze live-uitzending op de website te volgen. Er nemen in totaal, als het goed is, 12 raadsleden deel. Er ontbreken er volgens mij hier of daar nog wel wat, maar het is 16:30, dus wij gaan gewoon van start. Er zijn heel veel vragen gesteld. Die hebben we verdeeld in 12 clusters. En ik stel voor dat die indieners per cluster de vragen steeds even kort inleiden, maar ook hem kort proberen te stellen. Wel zodat de context bewaard blijft, maar dat die dan wel wat korter geformuleerd zou kunnen. Vervolgens krijgt wethouder Van der Schaaf van ons het woord voor de beantwoording namens het college. En we proberen vandaag om alle vragen af te handelen. Mocht dat niet lukken, dan schuiven wij vragen door naar het vragenuur dat wij voor volgende week ook alweer gepland hebben staan. Ik vraag de deelnemers aan de digitale vergadering, ik vraag het ook aan u hier fysiek, om niet uw microfoon aan te zetten als u niet aan het woord bent. Maar vooral de digitale deelnemers zou kunnen helpen en zou onze vergaderdiscipline ten goede kunnen komen. We beginnen met vraag 1 van de SP over de bedreigende thuissituaties voor kinderen. Ik geef over ditzelfde onderwerp eerst de heer Dijk het woord en dan de heer Brandsema van de ChristenUnie en de heer Bushoff van de Partij van de Arbeid die aanvullende vragen hebben gesteld over hetzelfde onderwerp. Heer Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet er wel eventjes vooraf bij zeggen dat deze vragen de afgelopen 2 weken door heel veel andere fracties op andere plekken, een beetje achter de schermen of via daar, ambtelijke molen en via de wethouders al gesteld zijn. Het zijn vragen die gaan over bedreigende thuissituaties voor kinderen. Zeker in tijden wanneer mensen veel binnen moeten zitten en de scholen gesloten zijn, kan dat natuurlijk voor kinderen, maar ook mannen en vrouwen in een bedreigende thuissituatie voor extra spanningen en risico's zorgen. Dus mijn vragen zijn op welke wijze, ook omdat de wij-medewerkers toch beperkt zijn in hun handelen momenteel en de scholen ook minder goed kunnen signaleren, wordt de veiligheid van kinderen in de gaten gehouden en wordt geweld in huis wordt erbij opgetreden. En de tweede vraag is, nu gezinnen dus inderdaad op elkaar en in huis zitten, is de kans ook een stuk groter, met name op geweld gericht tegen vrouwen. Is er speciale aandacht voor deze risico's en is er voldoende capaciteit bij Veilig Thuis en kan de politie voldoende handelen? En zijn er genoeg plekken in de vrouwenopvang? Daar wil ik het graag bij laten.
Dank u wel. Dan kijk ik naar het digitale scherm. De heer Brandsema van de ChristenUnie.
Ja, als het goed is ben ik nou te horen. Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag daarbij aanvullend van de ChristenUnie is, kunnen deze kinderen ook naar school of de kinderopvang naast de kinderen van ouders uit de vitale beroepen? Er zijn ook gezinnen die het waarschijnlijk wel een tijdje volhouden, maar die na een poosje toch mogelijk ook wat gaan piepen en kraken. En die over het algemeen niet in zicht zijn bij zorginstellingen of zorginstanties. En zijn die, ik krijg even een appje van de Griffie, maar volgens mij zit ik erin. Toch, voorzitter?
Zeker, heer Brandsema, hoorbaar. Ja. Luid en duidelijk, hoorbaar ook.
Dank u wel. Dus die gezinnen waar het even goed gaat en misschien in verloop van tijd toch slechter zou gaan, die niet zo snel in zicht zijn bij zorginstanties, is daar ook aandacht voor? En zo ja, op welke manier? En dan de vraag of er ook verschil is tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs als het gaat om kwetsbare gezinnen en ondersteuning van ouders en kinderen. En als laatste vraag, voorzitter, of het ook de scholen lukt om ouders in voldoende mate te faciliteren in digitale ondersteuning, zoals laptops en tablets. Dank u wel.
Dank u wel, heer Brandsema. Dan gaan we door naar de Partij van de Arbeid. De heer Wissoff, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aanvullend op de vragen die tot nu toe zijn gesteld, 2 denkrichtingen waar wij graag de reactie van het college op horen. In de eerste plaats wordt er natuurlijk op dit moment heel erg veel gecommuniceerd over de coronacrisis op verschillende kanalen van de gemeente en de veiligheidsregio. Wij denken dat het ook belangrijk is om te communiceren over huiselijk geweld. Om aan te geven wat mensen in situaties van huiselijk geweld kunnen doen. Of wat anderen bij vermoedens van een situatie van huiselijk geweld kunnen doen. Dus onze vraag is of de gemeente en de veiligheidsregio eventueel ook actief kunnen communiceren via de kanalen die zij hebben over situaties in huiselijk geweld. En een andere aanvullende vraag die daarbij aansluit is dat het kan helpen om mensen in kwetsbare situaties proactief te benaderen met de vraag hoe het met ze gaat en of ze hulp nodig hebben. En ziet de gemeente daar eventueel ook mogelijkheden toe? Dank u wel.
Dank u wel, heer Bushoff. Dan gaan we over deze vragen naar beantwoording over naar de heer Van der Schaaf. Voorzitter. Mag u even het knopje indrukken bovenop? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben niet zo goed in beeld, dus ik zal even... Een soort wethouder hacking nu, hè? Oké. Nu wel, voor de kijker thuis. Dank u wel. Vergeet me even kort, ik zal het zeker kort houden, vooraf nog een paar hele korte woorden namens college. College, waardering voor de vragen die zijn gesteld. Het is een hele bijzondere tijd en het is ook heel moeilijk voor ons samen om het democratisch proces wat daarbij vorm te geven. En onze waardering voor het college voor de vragen die zijn gesteld, omdat het ook toont vanuit de raad ook de grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze inwoners. En ook merk ik uit de vraag uw grote inspanning en grote zorg ook om naast de gezondheidsschade die het coronavirus met zich meebrengt, ook de sociale en ook economische schade die velen van ons treft door deze crisis, om die zoveel mogelijk te beperken. We hebben er eerder natuurlijk ook brieven over naar u gestuurd over onze organisatie, over de 10 maatregelen die we ook hebben genomen, ook over de noodzaak om een aantal investeringen door te gaan. En deze vragen zijn er uitstekende aanvullingen op en we zullen proberen zo goed mogelijk ze te beantwoorden. Om daarmee te beginnen, de eerste vraag van de heer Dijk van de SP over de bedreigende thuissituaties voor kinderen. Het is zo dat wij medewerkers ook in deze tijd uiteraard nauw contact onderhouden met de scholen. Scholen proberen in ieder geval wekelijks, vaak dagelijks, ook contact te houden met de leerlingen. Wanneer er zorgen zijn vanuit de leerkracht, is er een lijn met de lokale wij of met de wijk. Om ze vervolgens op die manier contacten op te nemen met ouders en jongeren. Dit gaat telefonisch, maar indien mogelijk ook, via huisbezoek, weliswaar incidenteel. Daarnaast proberen wij ook zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met gezinnen die reeds bekend zijn vanuit de verschillende ondersteuningsstructuren. En is er ook vanuit wij heel veel intensief contact met de zorgaanbieders. En indien het noodzakelijk is, kan de wij ook een gedwongen plaatsing of regelen of crisishulp inzetten. Wij heeft ook samen met de scholen goed zicht op de kwetsbare gezinnen. En alle wij-medewerkers zijn ook geïnstrueerd om, als het dan om veiligheid thuis gaat, om goed op te letten op signalen als er sprake is van onveiligheid bij kinderen of volwassenen. We zien op dit moment nog, zeg ik nadrukkelijk, hoewel dat zeker niet uit te sluiten is, wellicht wel te verwachten, maar we zien nog geen stijging zichtbaar van het aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis. En op dit moment is dan ook de capaciteit, die vraag gesteld is, voldoende. Maar op het moment dat die vraag zou toenemen, is wel duidelijk dat de opvangcapaciteit bij het Kopland niet voldoende is. En daarom wordt op dit moment ook onderzocht om te kijken of er andere opvangmogelijkheden dan zijn, mocht het zo zijn dat de vraag naar opvangplekken toeneemt. Dus we houden daarbij de vinger aan de pols. Dan de vragen van de heer Brandsema. Lukt het in zijn algemeenheid om contact te houden met al deze kinderen en ouders? Nou, wat ik al zei, we hebben het beeld, of wij hebben het beeld, dat beeld er goed er is. Ook omdat je vaak met digitaal onderwijs vrij snel kunt zien welk kind reageert en welk niet. Dus dan weet je ook snel waar wat nadere actie op nodig is. Natuurlijk zijn er situaties, net als anders, waarin het toch best ingewikkeld is om achter de voordeur te komen. Maar daar wordt door ons, maar ook door vanuit wij, het beste uiteraard voor gedaan. En we proberen er ook te leren van voorbeelden elders in het land die succesvol zijn op dat gebied. En inderdaad is het zo dat op het moment dat de wijmedewerker in samenwerking met de intern begeleider op school tot de conclusie is dat er aanvullende opvang nodig is voor het kind, dan is er plek op school dan wel voor de kinderopvang in onze gemeente.
Dan een vraag die ook gesteld is vanuit de ChristenUnie van ja, kunnen wat sterkere gezinnen, kansarmere gezinnen helpen? Nou, wij proberen wel daarbij, die kansen zien we wel, tegelijkertijd dringen wij wel nadrukkelijk aan om de richtlijnen van de RIVM te blijven volgen om verspreiding van het virus tegen te gaan. En het is uiteraard van belang dat bij informele opvang ook het belangrijk is om kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld ouderen te vermijden. Vraag die ook gesteld is van, ja, er zijn misschien nu wel gezinnen waarbij het goed gaat, maar waarin het langer duurt, zou het wat meer kunnen gaan piepen en kraken. Ik denk dat iedereen zich daar wel iets bij kan voorstellen. Nou, wat ik al zei, de leraren, leerkrachten staan dagelijks zoveel mogelijk, in ieder geval wekelijks, maar dagelijks in contact met leerlingen. Dus die lijnen lopen er tussen wij en leraren en leerkrachten, zodat ook in het verloop van de tijd, wanneer de situatie zich dreigt te verslechteren, dat we proberen daar een beeld van te krijgen. En daarnaast gebruiken we natuurlijk sportverenigingen, gebiedsteams, bewoners die we goed kennen, ook om te kijken van of er misschien nog aanvullende acties mogelijk zijn van activiteiten in de komende tijd om op die in wijken en dorpen om kinderen te kunnen bereiken. Een actie, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de tasjesactie die deze week was in de Indische buurt en in de Hoogte. De contacten die we hebben verlopen hoofdzakelijk via reguliere lijnen, maar uiteraard ook digitaal proberen we ouders op de hoogte te houden. Een vraag die ook gesteld is over de, over de ondersteuning van tablets en laptops. Nou, veel scholen hebben allereerst zelf gekeken van welke ondersteuning er mogelijk nodig was en hebben daarin ook gefaciliteerd. Maar we constateren wel dat er bij toch een groot tekort is aan de apparatuur. Ook levertijd is daar uiteraard een probleem. En om die reden gaat de gemeente 450 leenlaptops verzorgen. Maar waarschijnlijk de eerste van deze week kunnen worden uitgeleverd. Vraag was ook of er een verschil zit tussen PO en VO. Nou, jongeren in het VO zijn soms wel wat lastiger te bereiken. Maar over het algemeen zien we in de mate waarin we deze groepen in beeld hebben bij PO en VO nog geen groot verschil. Dan de vragen van de heer Bushoff. Twee gedachtenlijnen. Als eerste over de mogelijkheden om toch ook in deze tijd rond het thema huiselijk geweld te communiceren. Om ook de mogelijkheden die er zijn voor opvang en hulp beter in beeld te brengen. Nou, uiteraard is het al zo dat er nu natuurlijk allerlei reguliere campagnes zijn in media, et cetera. Maar het zou heel goed zijn, vinden wij, om te kijken of we in deze tijd daarin wat extra's moeten kunnen doen. En er wordt op dit moment ook samen met onder andere met Veilig Thuis naar gekeken hoe we dat zouden moeten doen en met de wij. Dan de vraag over het onderwijs, ook van de heer Bushoff. Even kijken, we zien welke vraag dat was. Dat was over. We hebben inderdaad de afgelopen periode via de scholen. Even kijken of dat een goede vraag is. Ja. Bij de scholen en de gebiedsteams en het armoedeteam een inventarisatie gemaakt van mogelijke problemen die wij daarin tegen zouden kunnen komen. We denken inderdaad van het grootste deel toch wel via de scholen zelf en de contacten die we daar hebben kunnen worden opgelost. Maar wat ik al zei, we hebben ook die leenlaptops hebben wij verzameld en we proberen op die manier in beeld te brengen hoe we meer kinderen zouden kunnen bereiken. En we hebben het idee dat ze lukt en we hebben daarbij ook een helpdesk ingericht, ondersteuning van ouders bij ICT-problemen. Even kijken. Ja, en daarnaast, en daar werken we ook samen mee met Noorderpoort, kunnen we kijken of we studenten en andere onderwijsinstellingen kunnen we kijken of we studenten kunnen inzetten als huiswerkondersteuner of andersoortige oplossing. Dus een goede suggestie en daar wordt op met meerdere instanties dus op dit moment aan gewerkt. Dus ik hoop dat ik het eerste setje vragen zo naar tevredenheid heb kunnen beantwoorden, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Van der Schaaf. U heeft één verhelderende, verduidelijkende vraag van de heer Dijk, denk ik.
Ja, voorzitter, prima antwoorden. Maar nog één puntje. Er kwam gisteren ook in het nieuws voor dat er zo'n 7000 verdwenen kinderen zijn. Die zijn natuurlijk niet echt verdwenen, maar nee. Die van de radar verdwenen zijn. Geldt dat ook voor de gemeente Groningen?
Nou, kijk, het zou vreemd zijn als ik nu zou zeggen dat bestaat niet. Hè? Dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar wat ik zei en mijn antwoord ook, hè, is dat wij natuurlijk proberen, omdat wij eigenlijk met die scholen en met de wij eigenlijk, ja, door die digitale vorm van onderwijs natuurlijk precies zien
wie er reageren en wie niet. Weten we eigenlijk, plus alle gegevens die we natuurlijk al hebben, weten we welke kinderen we in de gaten moeten houden. Dus er wordt eigenlijk natuurlijk één op één wordt daarnaar gekeken. Het woord verdwenen kinderen zou ik niet willen noemen, maar dat is wel iets wat we in de gaten houden. En het blijft een punt van zorg natuurlijk.
Dank u wel. Dan de heer Boter van de VVD.
Nog één aanvullende vraag of verduidelijkende vraag op de vraag die de heer Bushoff ook had gesteld met ten aanzien van de achterstanden en de risico op achterstanden die in het onderwijs komen. En dat zal voor een deel dezelfde leerlingen zijn. Is er een mogelijkheid, er wordt er ook gekeken als dit langer duurt, dat een bepaalde groep van die leerlingen toch naar school kan?
Ja, kijk, er is natuurlijk een mogelijkheid, hè, dat geldt voor wanneer er een indicatie is, hè, in combinatie wij-scholen. Het idee is van, nou, het zou beter zijn voor het kind dat er aanvullende opvang op school of op kinderopvang wordt georganiseerd, dan kan dat. En daarnaast proberen wij dus, wat ik al zei, met een aantal activiteiten, ondersteuning op het gebied van ICT, huiswerkbegeleiding, dergelijke achterstanden te voorkomen.
Dank u wel. Dan gaan we naar het digitale scherm. Mevrouw Van Doesen namens D66 met twee vragen, 2a en 2b. De ene gaat over cultuur, de andere over armoedebeleid. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er is toch wel veel aan de hand in de cultuursector die enorm geraakt wordt door deze periode. Er waren landelijk wat aanbevelingen wat gemeenten zouden kunnen doen om ook deze sector een beetje door deze crisis heen te kunnen brengen. En ik vroeg mij af wat het college heeft gedaan om zeker in deze periode de cultuursector enige financiële lucht te geven. Dat was mijn ene vraag. De andere vraag is... ik begrijp dat het heel erg druk is op het ogenblik bij de sociale dienst. Daar moet hard gewerkt worden. Ik heb daar heel veel respect voor. Maar ik maak me wel zorgen over de schuldhulpverlening. Want de problemen en met schulden zullen eigenlijk nu alleen nog maar toenemen. En ik vraag me af of onze dienst in staat is om deze toenemende werkdruk van mensen met financiële problemen ook volgens afspraak aan te pakken.
Dank u wel, mevrouw Van Doesen. Wethouder Van der Schaaf dan.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag van mevrouw Van Doesen over de cultuursector. We hebben ook in die brief met 10 lokale maatregelen hebben we de cultuursector benoemd. Culturele instellingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun subsidie eerder uitgekeerd te krijgen, om zo de liquiditeitsproblemen eventueel te voorkomen. Daarnaast hebben wij voor alle evenementen waar al leges voor zijn geïnt, zeg maar, hebben we die leges terugbetaald. Of gaan we die terugbetalen voor evenementen die niet doorgaan? Dan nog kan er zeker sprake zijn dat deze maatregelen onvoldoende verlichting geven. Als het gaat om, mochten de instellingen een gemeentelijk pand huren, hebben we ook gekeken naar, in zijn algemeenheid doen we dat voor huurders van onze panden, of te kijken of daar een maatwerk via een latere betaling mogelijk is. Dus op die manier proberen we ook liquiditeitsproblemen bij culturele instellingen te voorkomen. En dat geldt ook voor mogelijke uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Daarnaast is het zo dat in zijn algemeenheid voor alle gesubsidieerde instellingen geldt dat wij coulant zullen omgaan met het beoordelen en besteden van subsidiegelden. En het niet kunnen uitvoeren van activiteiten. Want u kunt zich ook voorstellen dat daar dan op papier een probleem zou kunnen zijn, dat mensen wel subsidie hebben gekregen, maar dat door de huidige situatie de activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Ook daar zullen we coulant mee omgaan. We proberen van alle culturele instellingen in kaart te brengen wat de impact van de maatregelen is. Dat hebben we grotendeels al gedaan tot 1 juni. De beperking met uitzondering van evenementen loopt tot 28 april, maar we... Nou, het is niet uit te sluiten dat het daarna nog wat langer duurt, dus we hebben dat in beeld gebracht. En we zijn ook samen met de sector in gesprek over de gevolgen van eventuele maatregelen over de periode daarna. En we spannen ons via het VNG ook in om via het Rijk om middelen vrij te krijgen voor een noodfonds voor de culturele sector als totaal. Omdat wij wel duidelijk hebben dat de gevolgen voor deze sector, ook in het kader van evenementen, waarvan je zomaar zou kunnen verwachten dat die beperkingen nog wel even voortduren, dat juist voor deze sector de klap enorm groot is en dat daar ook een noodfonds op rijksniveau nodig zou kunnen zijn. Dan de tweede vraag over de schuldhulpverlening. We hebben het dagelijkse inloopspreekuur van de GKB is vanwege het huidige regime gesloten. Dat betekent dat we alle intakegesprekken telefonisch doen. Dat gaat op dit moment naar ons beeld over het algemeen goed. En we proberen zoveel mogelijk de dienstverlening toch te laten doorverlopen. Zaken die echt niet telefonisch kunnen, zoals bijvoorbeeld de uitgifte van een bankpas of verstrekking van contant geld, kan nog steeds op basis van een afspraak afgehandeld worden op een Harm-Buitenplein, uiteraard met het inachtnemen van de beperkende maatregelen. En ook wanneer er sprake is van urgente financiële situaties, zoals een afsluiting of een huiszetting, die pakken we met spoed op. En wat we zien, gelukkig, daar hebben we zelf natuurlijk ook een beroep op gedaan, is dat schuldeisers, zoals bijvoorbeeld mogelijke schuldeisers, zoals woningbouwcoöperaties, waterbedrijf, intussen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ook coulant omgaan met het invorderen van achterstanden. Betekent dat we zoveel mogelijk de reguliere dienstverlening van de GKB proberen door te gaan, laten doorgaan, weliswaar dan via telefonisch of digitaal. Dus in principe is er voldoende personele bezetting aan het Harm-Buitenplein. Maar wat wij wel zien is dat, omdat die fysieke loketten er nu dus niet zijn, dat ja, daarmee wel feitelijk de schuldhulp, hè, omdat die volledig anders georganiseerd moet worden, natuurlijk wel onder druk staat. En onze verwachting is dat met de doelgroep van de GKB, hè, die toch vaak niet zelfredzaam is voor een groot deel, juist moeite heeft met die digitale of telefonische dienstverlening. En we vermoeden dan ook wel dat er een stiel meer van vragen op dit moment aan het ontstaan is, wat we op dit moment nog moeilijker kunnen handelen. Wat in ieder geval op het moment dat er weer een versoepeling van het regime zou kunnen plaatsvinden, daar wel een flinke werkdruk achterweg zal komen. Dus het is begrijpelijk dat u die vragen, dat u dat probleem voorziet.
Dank, wethouder Van der Schaaf. Dan gaan we door naar vraag 3. De vraag van het CDA over dorpshuizen. Bij deze vraag heeft de fractie van 100% Groningen zich eveneens aangesloten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, afgelopen week een noodkreet in het Dagblad van het Noorden van dorps- en buurthuizen die nu geen inkomsten meer hebben omdat ze noodgedwongen dicht zijn. Nu is het accommodatiebeleid nog niet geharmoniseerd. Dus het speelt in de oude gemeente Ten Boer en de oude gemeente Haren misschien wat anders dan in de oude gemeente Groningen. Maar voor dorpshuis Thesingen was het bijvoorbeeld al een fix probleem, voorzagen ze daar. Krijgen deze besturen, net als de sportvereniging waar de heer Boter van de VVD straks nog een vraag over zal stellen, krijgen die een bericht van uitstel voor betalingen of kunnen die ook aanspraak maken op de dingen waar net de cultuursector aanspraak op kan maken?
Het woord is aan het college. Wethouder Van der Schaaf.
Ja, voorzitter. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf op de vraag van of ze gebruik kunnen maken van dezelfde zaken als de cultuursector. Het hangt een beetje vanaf of ze inderdaad een pand van de gemeente bijvoorbeeld huren of niet. In het geval van het dorpshuis Thesingen is dat dus niet het geval. Dus dan kunnen we ook niet zoveel kwijtschelden. Wat we wel kunnen gaan doen, hè, want ze geven aan dat er een groot tekort uiteraard op de jaaromzet is te verwachten, is dat we gaan kijken of daar een oplossing voor gevonden kan worden, of we daar op een of andere manier, in dit geval het dorpshuis in Thesingen of anderen in kunnen faciliteren.
Heer Bolle nogmaals.
Wordt dat dan ook actief gecommuniceerd naar die buurt- en dorphuizen?
Zover dat nog niet gebeurd is, zullen we dat dan bij deze doen. Ja.
Dank u wel. Dan gaan we naar vraag 4. Dat is een vraag van GroenLinks en de Partij van de Arbeid over herindicaties van de huishoudelijke hulp. Ik geef het woord digitaal aan de heer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Zoals bekend vinden in het kader van de omschakeling van een algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening gesprekken plaats over de inzet van de huishoudelijke hulp bij mensen die daartoe zelf niet of onvoldoende in staat zijn. En vanwege de maatregelen die rond corona zijn afgekondigd, zijn we benieuwd hoe die gesprekken nu verlopen. Want vaak gaat het natuurlijk om ouderen die kwetsbaar zijn in deze pandemie. Eén, vinden die keukentafelgesprekken nog steeds plaats met mensen thuis? Twee, als dat niet in alle gevallen of niet het geval is, hoe wordt dat dan wel gedaan? Drie, dat kwam ons te oren, is er sprake van dat gesprekken telefonisch worden gedaan? En hoe zit het dan met cliëntondersteuner? En vindt het college überhaupt telefonisch contact wat passend bij de aard van het keukentafelgesprek? 4. Overweegt het college de herindicatiegesprekken op te schorten en in afwachting van de coronamaatregelen de cliënten hun huidige aantal uren te laten behouden, tenzij er wordt verzocht om uitbreiding? En 5. Het geldt natuurlijk in zijn algemeenheid voor keukentafelgesprekken, hoe daar nu mee wordt omgegaan. Gelden die antwoorden dan ook voor de overige, of zijn er nog weer groepen of soorten aanvragen, categorieën waar uitzonderingen voor gemaakt worden? Dank u wel.
Dank u wel, heer Visser, wethouder.
Ja, dank u. Op dit moment voeren wij geen keukentafelgesprekken bij met mensen thuis. Hè. Die zijn in het kader van de herindicaties huishoudelijke hulp, zijn die uiteraard vanwege het coronaregime, zijn die uitbraak, zijn die uitgesteld. Dat betekent in principe doen we ook geen keukentafelgesprekken op een andere vorm. Het kan, en dat zal wellicht hetgene zijn wat de heer Visser ter oren is gekomen, het kan incidenteel wel voorkomen dat dat wel nodig is. Maar alleen als er sprake is van een echte spoedsituatie, dus dat er echt het moet er telefonisch worden geïndiceerd. Maar verder voeren wij geen keukentafelgesprekken op dit moment. Die zijn allemaal gestopt als het gaat om herindicatie. Dus wij vinden ook, heb je vraag van wat vindt het college van het zoeken van telefonisch contact, vindt u dat passend bij het aard van een keukentafelgesprek? Nee. Alleen wat ik al zei, echt in een spoedsituaties, juist in het belang van de cliënten doen we dat, dat wel. Dat zijn echte uitzonderingen. Dan de vraag van, overweegt het college te stoppen met de herindicatiegesprekken in afwachting van de coronamaatregelen? Wat ik al zei, we zijn gestopt op dit moment. We zijn dus nog in afwachting van wat de coronamaatregelen van het kabinet verder zullen behelzen. In principe lopen alle indicaties af op 1 juni. Wij verwachten, heeft het kabinet ook al aangekondigd, dat in de aanloop naar 28 april er berichtgeving komt over hoe het na 28 april zal gaan met de coronamaatregelen. Dus dat wachten we nog even af, die berichtgeving vanuit het kabinet. Uiteraard werken wij wel mogelijke opties en werken wij ook scenario's uit. En daarbij is zeker ook een verlenging van de huidige indicaties is zeker als optie in beeld. En we zullen in ieder geval voor zorgen dat mensen, wat er ook gebeurt, niet zonder hulp komen te zitten. En deze lijn geldt in principe voor alle keukentafelgesprekken.
Dank aan de wethouder. Is dat afdoende? Dat lijkt het geval, heer Visser. Dan gaan wij door naar vraag 5. Dat is de vraag van de ChristenUnie over de dak- en thuislozen, met daarna aanvullende vragen van de Partij van de Arbeid. Dus ik begin met de heer Brandsema en daarna de heer Bushoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag die is eind vorige week ingediend en deze week kwam het nieuws van het Schimmelpenninkhuis. Dus in die zin is die wellicht al deels wat verouderd, maar ik ga het toch stellen. En dat is hoe de situatie voor dak- en thuislozen is. De Open Hof is bijvoorbeeld voor minder mensen open. En de vraag of elders ook extra capaciteit gecreëerd wordt. Bijvoorbeeld in kerken, scholen, hotels of evenementenhallen die nu tijdelijk deels mogelijk leeg staan. En zijn er nog meer kwetsbare groepen inwoners waarvoor tijdelijk deels leegstaande kerken, scholen, hotels of evenementenhallen een uitkomst kunnen bieden? En zo ja, aan welke kwetsbare groepen denkt het college en welke maatregelen wil het college daarvoor nemen? En tot slot, voorzitter, hoe is in algemene zin op dit moment in relatie tot de coronacrisis het contact vanuit de gemeente met kerken, scholen en evenementenhallen, bijvoorbeeld Martini Plaza? Dank u wel.
Dank u wel, heer Brandsma. Dan de heer Bushoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. De coronacrisis raakt natuurlijk aan heel veel dingen. Aan onze gezondheid, aan het onderwijs waar we het net over hadden. Aan de veiligheid van de meest kwetsbare groep in onze samenleving. Mensen zoals we het net al over gehad hebben over slachtoffers van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Maar ook dak- en thuislozen. En onze vraag ging erover of om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM misschien extra opvang gerealiseerd kan worden in samenwerking met bijvoorbeeld hotels. En zoals de heer Brandsma al aangaf, lazen wij vandaag in de krant dat dat inderdaad het geval is. En dat dat inderdaad in samenwerking met een hotel en de gemeente en de dakloze opvang wordt gerealiseerd. Dus volgens mij is dat een compliment en laat dat ook zien dat er op dit moment ook al ontzettend veel gebeurt om mensen die in de knel zitten door de coronacrisis te helpen. Heel veel wordt er gedaan door de gemeente, door Groningen zelf, door instellingen, door het kabinet. Dus complimenten daarvoor en de vraag is daarmee eigenlijk beantwoord.
Wethouder van de Schaaf, er is al veel beantwoord.
Ja, ik denk het wel. Dit is inderdaad een heel belangrijk punt waarbij niet alleen de gemeente Groningen, maar ook met de regiogemeente en in samenwerking met zorgaanbieders en de veiligheidsregio uiteraard dit in beeld brengt. Nou, het Schimmelpenninkhuis is daar een goed voorbeeld van. Wij aan de ene kant inventariseren we dus inderdaad de vraag en de behoefte.
En we kijken bijvoorbeeld ook naar kwetsbare gezinnen met kinderen waarbij, die net ook al genoemd zijn, hè, waarbij risico's zijn met betrekking tot overbelasting en huiselijk geweld. Maar er zijn nog meer doelgroepen. En aan de andere kant brengen we ook het aanbod in beeld door de vraag van de heer Brandsma hoe het contact dan is. Nou, met alle mogelijke aanbieders van ruimte, van hotels tot kerken, tot instellingen, hebben wij intensief contact om dat bij elkaar te brengen. En daar werken we uiteraard onder regie van de veiligheidsregio in samen.
Dank u wel. Dan vraag 6, de vraag van de ChristenUnie over prostituees. Ik geef het woord aan de heer Brandsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook een kwetsbare groep, dat zijn de prostituees in onze gemeente. En wij vroegen ons af wat de gemeente doet voor deze vrouwen, en veelal vrouwen, die opeens hun klanten zien en wegblijven, terwijl de hoge huur wel betaald moet worden. Is er voldoende zicht op deze vrouwen en ook mannen? Hoe wordt deze groep ondersteund? Op welke manier wordt de gemeente of deze vrouwen door het Rijk ondersteund? En is er voldoende zicht op vrouwen die deze periode willen aanpakken om een ander bestaan op te bouwen? En hoe worden deze mogelijk ondersteund? En daarnaast nog als tot slot, voorzitter, de vraag of er nog zorgen of aandachtspunten zijn van het college waar men momenteel aan werkt. Dank u wel.
Dank u wel, heer Brandsma, heer Van der Schaaf.
Ja, inderdaad een doelgroep die in deze tijd om allerlei redenen, denk ik, bijzondere aandacht vraagt. Nou, we proberen met instanties zo goed mogelijk beeld te krijgen, contact te houden met deze doelgroep. En ook werken we aan een aantal maatregelen. Het is in ieder geval goed om te weten dat sinds de sluiting van de ramen op, dat is in het weekend van 15 maart gebeurd, er geen huurkosten meer worden gevraagd van de sekswerkers, hebben wij begrepen. Dus dat is op zich positief. Wij hebben door ons prostitutiebeleid hebben wij eigenlijk de sekswerkers in Groningen, die in ieder geval in de vergunde branche zitten, goed in beeld. Een aantal daarvan hebben zich ook al gemeld bij de hulpverleningsorganisaties vanwege financiële problemen. Daarnaast komen er uiteraard vragen binnen als het gaat om opvang- en uitstappenmogelijkheden. En we zien ook een stijging eigenlijk aan de vraag naar uitstappen in deze tijd. Dus we proberen vanuit die hulpverlenende instanties en daar ook regie op te houden vanuit de gemeente uiteraard goed contact te houden. Nou, de instanties die zich daar mee bezighouden met het prostitutiemaatschappelijk werk zoals Leger des Heils, Terwille en het Overweeghuis, werken ondanks de coronacrisis nog wel volop door, hè, weliswaar met in aangepaste vorm met de regels die daarbij horen. Ze bieden dus de ondersteuning. Richt zich aan de ene kant op gezondheid, wat ik al zei, uitstappen, maar ook bijvoorbeeld inkomen, wat zeker in deze tijd, ondanks dat er dan weliswaar geen huur wordt gevraagd, toch een groot risico is. Vanuit het Rijk is er uiteraard de tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers, hè, de TOZO. Deze loopt via de gemeente waarbij we de gemaakte kosten kunnen declareren bij het Rijk. Een deel van de sekswerkers komt in aanmerking, voldoet aan de voorwaarden voor die TOZO, maar ook een groot deel voldoet niet aan alle voorwaarden. En we onderzoeken op dit moment als gemeente wat voor aanvullende maatregelen we kunnen nemen voor deze doelgroep om te voorkomen dat daar grote inkomensproblemen komen met andere grote gevolgen. En we verwachten eigenlijk ook, en lobbyen daar ook voor, hebben daar contacten over, dat het Rijk ook voor deze doelgroep met een regeling komt. Zodat we daar ook eventuele kosten daarvan neer kunnen leggen. Maar we onderzoeken zelf en hopen daar volgende week ook meer duidelijkheid over te kunnen geven, wat we daar zelf als gemeente in kunnen doen. Wat ik al zei, er zijn iets meer dan gemiddeld vrouwen die in deze periode aanpakken om een ander bestaan op te bouwen. Nou, via het Leger des Heils en Terwille wordt dit opgepakt. En het Overweeghuis biedt uiteraard plek aan vrouwen die overwegen om uit te stappen. En we zijn eigenlijk permanent in contact met deze zorgaanbieders. Om ook wanneer er zich nieuwe knelpunten bij deze doelgroep aandienen die we nu nog niet kunnen overzien, om snel te kunnen acteren.
Dank, wethouder Van der Schaaf. We keren nogmaals terug naar de heer Brandsma, namelijk over vraag 7. Van de ChristenUnie over afstemming overheidsniveaus. Heer Brandsma, gaat u gaan.
Overheidsniveaus, Rijk, provincie en gemeente worden maatregelen genomen om de effecten van de coronacrisis te beperken. En wij vroegen ons af of daar waar mogelijk en nodig ook samen opgetrokken of afgestemd wordt. De gemeente en provincie en soms ook het Rijk zijn voor verschillende culturele instellingen, evenementen, festivals, subsidiegevers. Worden maatregelen tussen gemeente en provincie afgestemd, zodat het voor een culturele instelling, evenement of festival zo eenvoudig en duidelijk mogelijk wordt? Ook dat heel veel zaken niet doorgaan in deze periode. Slaat dat ook een gat in de begroting vaak van dit soort instellingen en festivals? Heeft het college al bedacht hoe hiermee om te gaan? En daar waar verschillende overheden subsidiegever zijn, wordt daar onderling afgestemd hoe om te gaan met gaten in die begroting? En tot slot, voorzitter, wordt er gezamenlijk gelobbyd richting Den Haag door gemeenten en provincie als bepaalde regelingen van het Rijk naar het oordeel van het college beter moeten of kunnen. Dank u wel.
Dan is het woord aan wethouder Van der Schaaf.
Ja, wat wij zien en wat we hebben ook hebben afgesproken is dat gemeente, provincie en Rijk, als het gaat om die collanceregeling die ik net ook noemde, voor het al dan niet gedeeltelijk uitvoeren van activiteiten, hè, die vereisten zijn voor subsidie van bijvoorbeeld een culturele instelling. Activiteiten kunnen nu niet. Daar gaan we op eenzelfde coulante manier mee om. Ook landelijke fondsen op het gebied van cultuur bijvoorbeeld en evenementen sluiten zich daarbij aan. En wij hebben datzelfde verzoek ook gedaan aan particuliere fondsen, die om op diezelfde lijn als het ware te trekken. Ook alle overheden, dus niet alleen de gemeente, bieden de mogelijkheid aan om subsidie eerder te krijgen, zodat de liquiditeit, als de liquiditeit dat nodig maakt, zodat je op die manier liquiditeitsproblemen voorkomt. En we proberen, dat doen we natuurlijk bijvoorbeeld in de culturele sector ook, dat doen we bij de cultuurnota ook, als gemeente en provincie echt eenduidig richting de cultuursector, maar ook voor andere sectoren te communiceren en lobbyen ook gezamenlijk om te komen tot dat genoemde noodfonds, wat ik net al noemde, omdat je op die manier ideaal voorkomt dat er op termijn gesteggel kan ontstaan tussen verschillende overheden, wie verantwoordelijk is voor een bepaald bedrag, want daar heeft de sector en geen enkele sector, denk ik, iets aan.
Dank u wel. Dan gaan wij door naar vraag 8. Dat is de vraag van de Partij voor de Dieren. Die gaat over communicatie met laaggeletterden en anderstaligen. Ik geef het woord aan mevrouw De Vrede.
Dank u wel, voorzitter. Wij vragen ons inderdaad af hoe het met de communicatie naar laaggeletterden en anderstaligen in onze gemeente op dit moment is. De landelijke persconferenties, inclusief gebarentaal, zijn voor de meesten van ons goed te volgen, maar we kunnen ons goed voorstellen dat er ook een aantal mensen is waarvoor dit niet geldt en die ook moeite hebben met de website van de RIVM. Daardoor is het mogelijk dat ze niet goed weten wat ze nou wel en niet kunnen en mogen. Is hier vanuit het ambtelijk apparaat extra inzet op om de bij hen de bekende mensen die het Nederlands niet optimaal machtig zijn op een andere manier te informeren? Dank u wel.
Wethouder Van der Schaaf.
De informatie over de coronamaatregelen worden aangeboden volgens de zogenaamde toegankelijkheidsrichtlijnen die het Rijk hanteert en wij ook proberen zoveel mogelijk te hanteren. Bijvoorbeeld kijk wat het Rijk op dit moment doet, is dat ze de informatie over corona ook in allerlei andere talen, zoals Engels, Spaans, Arabisch, Spaans, Arabisch, Papiamento, Pools en Turks. Dus al die talen worden gebezigd. Er is ook extra aandacht voor laaggeletterden. Mensen met een beperking. En er worden bijvoorbeeld allerlei media ook voor ingezet. En ook middelen. Infographics, ondertitelde filmpjes met bekende Groningers. Ook vanuit de veiligheidsregio bijvoorbeeld gedaan. Animaties. En ook bijvoorbeeld visuals en teksten die in op websites, dat is al bijna Engels trouwens wat ik nu zeg, maar in het Engels worden vertaald. En wij proberen ook in de taal zeg maar, die wij als gemeente en ook als veiligheidsregio gebruiken, dat in zogenaamd eenvoudig taalgebruik te doen. Er zijn allerlei richtlijnen voor dat in ieder geval, zoals het heet, 95%, en dat zijn echt wettelijke richtlijnen, van de mensen dat minimaal moet kunnen begrijpen. En ik zeg dan zelf altijd waarom er geen 100%, maar dat is, schijnt heel ingewikkeld te zijn. Dus er zitten echt zijn bepaalde richtlijnen voor. We werken dus met communicatieprofessionals vanuit zowel de veiligheidsregio als uit onze eigen gemeente. Werken we nadrukkelijk samen om op die manier eenduidig te communiceren. En op zo'n manier dat inderdaad in ieder geval zoveel mogelijk mensen ook laaggeletterden dat kunnen gebruiken. We gebruiken daar dus niet alleen maar de gebruikelijke kanalen voor, maar ook proberen wij partijen zeg maar, die veel contact hebben met de doelgroep op die manier te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld wij, maar ook een organisatie als Link 050 die nauw contact hebben met de doelgroep waar u het ook over heeft. Dus op allerlei manieren, zowel in taal als in instrumenten, als in netwerk, proberen wij gebruik te maken om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Dan gaan wij naar vraag 9 van de Partij van de Arbeid over werk en inkomen. Dat is een vraag van de heer Bushoff. Ik geef na de heer Bushoff nog even het woord aan de heer Dijk, die daar nog een aanvullende vraag of opmerking over heeft. Heer Bushoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. De coronacrisis raakt natuurlijk ook de bestaanszekerheid van veel mensen. Ze verliezen hun werk en inkomen. Door verschillende partijen is al aandacht gevraagd voor verschillende groepen die in de knel komen. Gelukkig zien we ook dat er al veel maatregelen worden getroffen. Wij denken dat het belangrijk is om ruimhartig en snel mensen van inkomensondersteuning te voorzien. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er nu een enorme toestroom is van mensen die een beroep doen op inkomensondersteuning. Dus onze vraag is of de gemeentelijke dienst de capaciteit heeft om al die aanvragen snel af te handelen. En als dat niet zo is, of er ook maatregelen getroffen worden, dan wel kunnen worden genomen om te zorgen dat iedereen snel van inkomensondersteuning wordt voorzien. Dat is één. En dan hebben we nog een mogelijke suggestie die we graag zouden willen meegeven en graag de reactie van het college op horen. Op dit moment is het zo dat jongeren die een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering eerst een maand moeten wachten voordat ze daar eventueel voor in aanmerking kunnen komen. In Rotterdam hebben ze gezegd, die zoekperiode schaffen wij tijdelijk af, want het is niet realistisch om te denken dat in die maand jongeren weer een baan zullen vinden. Is dat wellicht ook iets voor de gemeente Groningen, of is dat een probleem wat in de gemeente Groningen speelt en dus ook de oplossing die Rotterdam heeft gekozen, een oplossing voor de gemeente Groningen?
Dan de heer Dijk.
Ja, voorzitter, mijn fractie was dit ambtelijk aan het uitzoeken. En dat komt omdat wij allemaal meldingen krijgen van jongeren, met name werkzaam in de horeca. Maar ondertussen ook van mensen uit de schoonmaak, de thuiszorg. En ik kan zo het hele riedeltje wel gaan opnoemen. Eigenlijk allemaal uitzendkrachten die echt van de een op de andere dag bij het grof vuil zijn neergelegd. Terwijl zij degene waren die de winst aan het maken zijn. En mijn fractie die wilde eigenlijk niet meer vragen aan het college of die maand zoektijd eraf kan. Maar eigenlijk verwachten wij van het college dat ze het gewoon gaan doen. Want het is echt, deze mensen hebben nu echt een groot inkomensprobleem. En als ze niet binnen nu en een maand in inkomen worden voorzien in de vorm van een bijstandsuitkering, dan kunnen ze de huur niet meer betalen, de energielast niet meer betalen. Dus dit is echt iets wat de SP betreft nu moet gebeuren. Ik vind het jammer dat ik geen motie of amendement kan indienen, maar dit moet echt nu.
Wethouder van der Schaaf.
Dank u, voorzitter. Nou, net als in Rotterdam hebben wij gezien dat de coronacrisis, dat heeft u net ook wel, heer Bussel ook wel aangegeven, dat die grote gevolgen heeft voor de inkomenszekerheid van jongeren. Niet alleen van jongeren, maar voor heel veel. En we hebben net als in Rotterdam hebben wij geoordeeld dat dit gevolgen moet hebben voor de zoektijd van deze jongeren. En daarin hebben we gezegd, we maken geen onderscheid tussen jongeren die een beroep op de bijstand doen na beëindiging van een studie en jongeren die als gevolg van een coronacrisis hun baan verliezen. En dat kunnen verschillende oorzaken zijn. We gaan daar geen onderscheid in maken. En we gaan in beide gevallen gaan we dus na of het de lopen van een zoektijd een financieel probleem op zal leveren of niet. En als het wel een probleem is, dat is dan ook even de vraag zoals die door de heer Bushoff en de heer Dijk is gesteld. Van stel dat het doorlopen van die zoektijd leidt tot een financieel probleem, dan zullen wij gewoon, dan zorgen we gewoon voor een oplossing. Het mag niet zo zijn dat door die zoektijd jongeren of wie ook maar, of jongeren in dit geval gaat het natuurlijk om, dat die in de problemen komen. En we gebruiken daarmee de ruimte die de staatssecretaris in haar brief van 27 maart 2020 heeft gegeven. En zo werken we ook in dezelfde lijn die bijvoorbeeld in de gemeente Rotterdam is gekozen. Of inderdaad die enorme toestroom, zoals de heer Bushoff vraagt, zal leiden tot in de praktijk tot uitvoeringsproblemen of vertraging. Nou, dat zien we op dit moment nog niet. Maar op het moment dat wel het geval is, zullen wij zo snel mogelijk passende maatregelen nemen.
Heer Dijk, hebt u nog een vervolgvraag hierop?
Eén korte vraag, het is eigenlijk meer een suggestie. Ik zei net al, er zijn toch ook, helaas, ondanks dat we woorden samen heel vaak horen, zijn er toch ook echt bedrijven, ondernemingen, uitzendbureaus die eigenlijk een soort gebruik maken van het feit dat ze nu snel van hun flexcontracten af kunnen komen. En ik vind dat de overheid aan de zijde moet staan van jongeren die hun baan dan verliezen. Maar eigenlijk vind ik ook dat we een overheid moeten hebben die, zodra ze dit horen, ook contact opnemen met deze uitzendbureaus en bedrijven om te vragen waarom zij geen aanspraak maken op de 90% regeling van doorbetalen van de lonen die het Rijk hen biedt. Mijn suggestie of mijn oproep is aan het college om ervoor te zorgen dat deze bedrijven ook echt op worden aangesproken. Want nu krijgen wij inderdaad dan de gemeente de kosten van de bijstand en die moeten we absoluut betalen. Maar het zijn wel deze bedrijven die de afgelopen jaren daar winst door hebben gemaakt.
De suggestie is gedaan, denk ik. Dat is mijn conclusie. Vraag 11 van de SP over het OV. De heer 10, sorry, ik ben bij 10. Ja, nee, VVD, ja, sportclubs. Heer Boter, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ja, we hadden een vraag over de sportclubs. Er is een brief uitgegaan op 3 april aan de sportclubs, waarin uiteindelijk is gesteld dat de huurpenningen voor gebruik van velden en accommodaties niet betaald hoeven te worden voorlopig. Maar daarmee creëren we wel een boeghof waarbij nog steeds vast ligt dat die sommen wel betaald moeten worden op het moment dat deze crisis ergens weer voorbij is. En dus de vraag, en dat is wel een beetje annex aan het dorpshuis en de vraag die de heer Bolle stelde. En daarom stel ik deze vraag ook namens de heer Bolle en sluit ik me bij deze nog even aan bij de vraag van de dorpshuizen. Maar het probleem wat gecreëerd wordt is dat er dan dus uiteindelijk dat geld betaald moet worden en dat die inkomsten daar tegenover niet staan en het gebruik er niet is. Dan wordt er wel heel mooi geschreven in, en dan citeer ik even de heer Bolle, deze zuinige brief, dat de VNG mogelijk wel tot een deal bereid is met de overheid om die sommen ergens te vergoeden. Maar heeft de gemeente zelf ook gekeken naar scenario's om tegemoet te komen aan deze kosten en om te kijken wat de kostenpost voor de gemeente is, ook voor de begroting van het niet betalen van eventuele huurpenningen?
Wethouder van Schaaf.
Ja, voorzitter. Ja, op zich volkomen terechte vraag, hè, want dit doet zich natuurlijk voor, en niet alleen in de sport, maar gaat zich voordoen bij heel veel zaken. Hè. Op het moment dat wij coulance betrachten bij het verlenen van uitstel van betaling, et cetera, daarmee uiteindelijk ben je het probleem natuurlijk vooruit aan het schuiven. En bij de sport zien we dat natuurlijk ook. We weten natuurlijk nog niet helemaal hoe de maatregelen zullen uitpakken van het Rijk Drenthe, want die zijn er ook simpelweg nog niet. Ik bedoel de maatregelen van hoe lang blijft alles dicht, hoe snel kan er weer gesport worden, dat moeten we allemaal nog even afwachten. Maar uiteraard hebben wij gekeken naar scenario's van wat betekent het meer dan alleen maar uitstel, wat zou er gebeuren op het moment dat er lange tijd inderdaad geen huur betaald kan worden. Nou, wanneer we dat negatieve, dan heeft uiteraard negatieve effecten wanneer we dat zouden doen. Hè. Dat zijn inkomstenverderving uit huur, sportaccommodaties, evenementen, onderwijs. Dus dat heeft allerlei negatieve effecten voor onze begroting, uiteraard. Of lopende begroting, lopende jaar. En we kijken daarnaast, hè, dus die scenario's hebben we uitgewerkt. Daarnaast kijken we naar verschillende scenario's hoe we ook weer een start zouden kunnen maken. Hè, wanneer de maatregelen weer wat losgelaten worden. Hè. Kan er in de zomer doorgesport worden? Wat betekent dat? Kan er in de zomer weer getraind worden? Kortom, dus aan de ene kant hebben we dat voor onszelf uitgewerkt. En wat het uiteindelijk financieel betekent, of hoe we ermee om willen gaan, hangt voor een deel natuurlijk nog wel af van wat het Rijk de komende weken besluit over het al dan niet versoepelen van maatregelen. Dus dat moeten we echt nog even afwachten. En ten tweede hangt het ook vanaf welke mogelijkheden het Rijk, en daar werken we natuurlijk samen met andere gemeentes, ter compensatie biedt om deze financiële gevolgen te dragen.
De vervolgvraag van de heer Bolle.
Ja, voorzitter, dat begrijp ik niet helemaal. Waarom hangt het bij deze maatregelen specifiek voor sportclubs vast aan wat het Rijk gaat beslissen? En bij andere maatregelen zeggen wij als gemeente zelf, we gaan jullie compenseren, we gaan ervoor zorgen dat jullie overeind blijven. Waarom kan de gemeente bij sportclubs dat ook niet gewoon zeggen?
Volgens mij maken we juist geen onderscheid. Volgens mij heb ik juist ook bij de andere maatregelen steeds aangegeven dat we ook qua landelijk natuurlijk lobbyen om de gevolgen te compenseren. En volgens mij hebben we ook bij de andere sectoren, als het gaat om bijvoorbeeld cultuur of andere, hebben wij aangegeven dat wij maatregelen nemen, zeg maar, om die op voor korte termijn liquiditeitsproblemen voorkomen. En dat doen we ook bij de sport. Tegelijkertijd, maar dat geldt ook voor cultuur, dat geldt ook voor sport, moeten wij nog studeren, zeg maar, over wat betekent dit nou structureel? Want daar hebben we het pakket maatregelen wat we nu hebben genomen, biedt in die zin, en de vraag is ook of we dat gemeente Groningen allemaal kunnen dragen, voor zowel de cultuur als de sport nog geen definitieve oplossing. Ik zie daar geen onderscheid in. Ik ben met u eens dat het voor de korte termijn duidelijkheid biedt, voor de lange termijn nog niet. Hè. Simpelweg omdat we te weinig weten. Maar ik ben het niet met u eens als u suggereert dat er daar een onderscheid in zou zitten.
Heer Boter dan nog?
Een vervolgvraag. Die scenario's, worden die ook op een gegeven moment daar kenbaar gemaakt voor raadsleden, zodat ze kennis daarvan kunnen nemen?
Ja, die scenario's hangen natuurlijk samen met ook de financiële effecten die we hebben. En uiteraard zullen we dat in het kader van, dan wel in de begroting algemeen, dan wel specifiek met u delen.
Dank u, wethouder van de Schaaf. Dan gaan we toch naar vraag 11. SP, de heer Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hadden schriftelijk ook al vragen ingediend over beschermingsmiddelen voor cruciale beroepen. Want waar ik het net had over jongeren die hun baan in één keer kwijtraken, krijgen wij ook behoorlijk wat meldingen binnen van wederom mensen uit de schoonmaak, uit de thuiszorg, het openbaar vervoer, die aangeven dat de beschermende middelen dat er echt een tekort aan is. En een van die cruciale beroepen zijn nog steeds onze buschauffeurs. En het CNV pleit ervoor voor het snel aanbrengen van beschermingsschermen in de bussen. En vooralsnog heeft Qbus niet laten zien daar snel iets aan te willen gaan doen. En onze vraag is eigenlijk, wordt de toename van agressiviteit naar buschauffeurs erkend door het college? En erkent zij dat het plaatsen van beschermingsschermen dat een goede maatregel zou zijn? Zeker voor de veiligheid van de chauffeurs die wel gewoon iedere dag naar hun werk moeten en niet thuis kunnen werken. En wat onderneemt het college voor actie? Maar eigenlijk vooral, waarom moet dit zo lang duren? Want we zijn al weken verder en het is een ontzettend voor de hand liggende maatregel om mensen die in cruciale beroepen werken te beschermen tegen mogelijke besmetting.
Wethouder van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp de vragen van de heer Dijken ligt alleen waarom het ook zo lang duurt. Het ligt allemaal net even ligt het ingewikkelder, omdat er ook gewoon wat oneenigheid is over of het de maatregel wel of niet wenselijk is. We komen zo even op terug. De vragen zoals die zijn ingediend. Wat wij herkennen inderdaad is dat er wel een sprake is van zo'n toenemende irritatie onder chauffeurs. Omdat vanuit een soort rechtvaardigheidsgevoel, hè, van dat er toch... mensen zonder kaartje zeg maar, de bus inkomen, wel door de chauffeur zullen worden aangesproken, ontstaat weer discussie. Ja, dat kan irritatie opleveren. En we zien weliswaar geen... we zien op zich qua agressie, incidenten en ook toename van agressiviteit naar chauffeurs, dat zien we weer niet. Maar we herkennen wel die irritatie bij chauffeurs. De vraag, hè, erkent het college dat de plaats van schermen, zoals bijvoorbeeld bij winkels, een voor de hand liggende beschermingsmaatregel is? Dat zien wij als op zich een interessante mogelijkheid. Hè. En ook Qbus heeft overigens als enige vervoerder in Nederland, in Groningen en Drenthe, ook geëxperimenteerd met het plaatsen van die schermen bij de chauffeurscabine. Die ook door het CNV is bepleit. Waardoor je dus weer voor kan instappen en waardoor het dus weer die controle, zeg maar, die sociale controle bij het kopen van een kaartje als het ware weer opnieuw organiseert. Het is daarbij wel zo dat tegen het plaatsen van die proeven juist ook weer geageerd is. Bijvoorbeeld door de FNV en door de OR van Qbus. Met vanwege de reden van dat ondanks het plaatsen van dat scherm er dan toch weer een nieuw besmettingsgevaar zou kunnen ontstaan. Daar kun je van mening over verschillen, maar aan de ene kant door het plaatsen van die bescherming, het lijkt dus de chauffeur te beschermen. Tegelijkertijd leidt dat, een van de redenen, leidt het er weer toe dat er weer voor wordt ingestapt en dat zou het risico weer kunnen vergroten. Nou, er zijn de meningen dus over wat verdeeld. Dus Qbus heeft dus gevraagd, of de OR van Qbus heeft gevraagd om een aanvullend onderzoek. Dus Qbus heeft al voor de Arbo-Unie gevraagd om daar als het ware een soort Salomons oordeel in te vellen. En de FNV is weer van mening dat de ILT dat moet doen. Dus daar is inderdaad wat gesteggel over. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar het is niet zo dat ligt naar ons idee bij bijvoorbeeld het OV-bureau die dat niet zou willen. Die willen het juist heel graag wel. Maar we moeten het onderling eens worden om te kijken van hoe laten we een soort oordeel over deze proef. Wat zou een goed oordeel zijn? Wie gaat dat doen? En dan zal er snel denk ik ook duidelijkheid over komen.
Dank u, wethouder van der Schaaf. Dan gaan we naar vraag 12. Dat is een vraag van Student en Stad over de warenmarkt. Ik wil graag de heer Duit via het digitale scherm het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. De warenmarkt op de vismarkt afgelopen weekend was erg druk. Drukker dan gedurende dinsdag en vrijdag, die ervoor waren. En de maatregelen van het RIVM werden ook helaas niet altijd in acht genomen. Dat ondanks de goede maatregelen die de marktkooplieden zelf getroffen hebben, waarvoor via deze weg ook dank. Maar het was dus druk. Ofwel door dagjes mensen die toch naar Groningen zijn gekomen, ofwel door te veel inwoners van de stad die zich daar gemeld hebben. Wij hebben u tevens foto's toe doen komen van de drukte van afgelopen zaterdag. En de vraag vanuit onze fractie is, hoe gaan we als gemeente zorgen dat de drukte op de warenmarkt in goede banen wordt geleid met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. Maar vooral ook met de garantie dat de marktkooplieden hun werk goed kunnen blijven voortzetten.
Dank, heer Duit. Wethouder van der Schaaf.
Ja, voorzitter. We hebben juist ook vooraf, voor zaterdag, en dat doen we nu natuurlijk ook, heel intensief met zowel onze eigen marktmeesters als de markthouders heel veel extra maatregelen genomen om te zorgen dat de afstand van 1,5 meter kan worden gecreëerd. En dat hebben we extra gedaan toen het inderdaad, de foto's bevestigen dat, met name als je vanuit een bepaalde positie kijkt, het behoorlijk druk in ieder geval leek op de markt. Als je op de markt zelf rondliep, dan zag je toch dat in de praktijk die afstand van 1,5 meter toch echt wel door de meeste mensen toch in acht wordt genomen. Dus soms was het beeld, zeg maar, van die drukte wat negatiever dan de werkelijkheid. Maar ik beaam dat op sommige momenten inderdaad te druk werd. En daar is actie op ondernomen door, en dat bestond vooral over het aanspreken van mensen en ook, en want het bleek in de praktijk vooral voor te komen dat er een te lange rij ontstond, zeg maar, bij bepaalde kramen, waardoor eigenlijk waar die rijder ontstond, dat het als het ware niet meer mogelijk was om daar dan op een goede manier langs te lopen, waardoor die 1,5 meter in het geding kwam. Dus werden de toegangspaden gewoon te druk. Daar is het met samenwerking met politie, toezicht en handhaving is erop ingegrepen. Op overigens succesvolle manier door daar gewoon mensen op aan te spreken. Er waren geen boetes voor nodig. Daarna is het ook beheersbaarder gebleven. Dus we hebben het idee dat ondanks de foto's toch over het algemeen het beeld op de markt acceptabel was. Neemt niet weg. En die zorg delen wij natuurlijk wel dat met het komende paasweekend voor de deur het zaterdag misschien nog wel eens nog drukker zou kunnen gaan worden. En dan zou er wel een probleem kunnen ontstaan. En daarmee ook het draagvlak om die markt open te houden in de rest van de periode kunnen verminderen. Dus we kijken nu even samen met de partijen naar de indeling van de warenmarkt. Om te kijken of er daar aanvullende maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat het te druk gaat worden. Maar daar is goed contact over, zowel met onze toezichthouders, met de politie, met de veiligheidsregio als met de markt zelf. En dat gaat in goed overleg.
Is dat antwoord op uw vragen, heer Duits?
Ja, enige suggestie van onze kant zou zijn inderdaad om de markt over meerdere markten, dus bijvoorbeeld ook de grote markt, te verspreiden. Maar verder is er. Dank u wel.
Het is een suggestie, die wordt onderzocht of dat nodig is.
Dank u wel, heer Duits. Dank u allen voor uw vergaderdiscipline, uw rustige toon. Dat helpt de vergadering, komt de vergadering ten goede, komt het vragenuur ook ten goede. Hartelijk dank. Ik zie u waarschijnlijk volgende week weer. Dank u.